Ongeveer het sportiefste hoe je me tegen zult komen, denk ik. Hij is niet helemaal waar. Vandaag gaan we het hebben over vreugde als vrucht van de geest. Want zoals jullie gezien hebben, heb ik een rugzak op. En die rugzak, ik denk dat we die allemaal op hebben. En vandaag wil ik met jullie die rugzak gaan uitpakken. Het is de rugzak van mijn leven. Wat ik meeneem elke dag opnieuw. Zo af en toe probeer ik nog iets te doen aan mijn lichaam. Dan laad ik hier een paar gewichten in. En dan wandel ik een eind over het strand. En dat heb ik de laatste tijd ook een paar keer gedaan. En laatst eindigde ik in Kijkduin. En goed, toen moest ik nog weer terug natuurlijk. Dus dat was ook nog weer flink eind wandelen. Maar uiteindelijk is het ook wel goed voor je om een beetje aan training te doen. Maar ik heb een rugzak bij me. En net toen ik aan het begin van de dienst het had over kerst. Of over de herfst, niet kerst, de herfst. Dan moet je nagaan hoe ik dan weer zit met allerlei andere ideeën. Dan kijk je naar buiten en dan zie ik dat weer. En ik moest vanmorgen in één keer denken aan dat moment dat ik bij het zwembad vandaan kwam. En dat ik er 2 jaar over gedaan heb, dat is echt waar. Over mijn A-diploma. En ik vond het verschrikkelijk. Nu kan ik drijven. Ik blijf net boven, dus dat gaat goed gelukkig. En heb daarna veel plezier gehad, altijd met zeilen en dat soort dingen meer. Maar zo heb je allemaal in de loop van je leven een rugzakje. En als je kijkt wat je daarin verzameld hebt, dan heb ik een paar dingen die ik jullie wel wil laten zien. Op mijn studeerkamer heb ik een grote boekenkast staan. Dat is eigenlijk de afgod van elke voorganger. Hoe meer boeken, hoe beter je bent, denken ze vaak. Dat is niet helemaal meer waar. Maar er staat ook een vitrinekast bij. En daar bewaar ik niet mijn successen in. Daar bewaar ik gewoon dingen die ik mooi vind. Daar staat ook onze bokaal met alle gebeden in. En die zie ik elke dag als ik mijn studeerkamer in kom wandelen. Dan zie ik die daar staan. Maar er staan ook andere dingen in. En ik zal even wat pakken. Ik heb daar niks van op foto gezet of op het scherm. Dus je moet heel goed kijken. Maar het eerste wat er staat is deze. Hier staat er nog eentje van. Dit zijn mijn schoenen. Waarschijnlijk een van de eerste. Ik snap nu waarom ik zo slecht loop. Kleine leren schoentjes. Verschrikkelijk duur in die tijd. Mijn ouders hadden het echt niet heel erg heel breed, zou je kunnen zeggen. Maar toch wilden ze het beste voor hun kind. En ze kochten dure leren schoenen voor dat kleine mannetje. Ligt een jasje achter ook, een klein corduroy jasje. Een bruin corduroy jasje, is nu helemaal hip natuurlijk weer. En die heb ik ook aangehad, met deze schoenen samen. Dus het was net een soort Mick Jagger-achtig figuur was ik toen in die tijd. Geen idee, maar goed, ik zeg maar wat. Ze wilden het beste voor, maar hier heb ik mijn eerste stappen opgezet. Dat heeft trouwens ook wel even geduurd, want ik was denk ik 1,5 jaar voordat ik mijn eerste stappen zette. Ik kon, net vorige week al gezegd, ik kon eerder praten dan lopen. Dus het was ook heel raar voor de mensen om me heen. Er was een jochie die niet op zijn voeten ging staan, maar wel heel goed kon babbelen. Daar kun ik andere woorden voor gebruiken, maar ik hou het netjes vandaag. Mijn schoenen, daar heb ik mijn eerste stap op gezet in deze wereld. Een jongetje die vol met open ogen eigenlijk de wereld inkeek. Totaal nog niks in die rugzak geladen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Die rugzak was blanco op dat moment en dat geldt voor ons allemaal. Als je die eerste stapjes in het leven zet, dan zet je die in het volle vertrouwen dat je ouders er voor je zijn. Dat papa en mama altijd gelijk hebben. En je altijd opvangen. En als je bang bent in het donker, dat ze naar je toe komen. En je troosten en nabij zijn. En dat is gelukkig voor de meesten van ons, is dat het beeld wat we hebben van die allereerste jeugd. Maar niet iedereen heeft dat. En dan heb je misschien in die tijd, denk je bij dit schoentje, aan een heel andere ervaring die je in die tijd had. En dat draag je leven lang mee in je rugzak. Een schoentje. Ja, nou ja, ik zet hem hier maar neer. Wat heb ik nog meer? Ik heb vanmorgen zomaar even wat gepakt. En ik denk, daar kom ik vast wel uit. Even kijken, wat hebben we hier? Oh ja, deze. Is het deze? Ik moet even kijken. Oh ja, deze. Hier. Een foto van mij op de basisschool. Kunnen jullie allemaal heel goed zien natuurlijk, hè? Maar hier, dat ben ik. Deze, hier. Op de basisschool. Een foto staat er gewoon bij. We hebben hem een keer in een doos gevonden ergens weer. En ik heb ook een fotoalbum natuurlijk ook mee kunnen stoppen. Maar deze staat ook in die kast. En ik zie daar een jongetje die leert schrijven bij juf Oostendorp in de klas. In klas 1. Dat is tegenwoordig groep 3. En ik was daar zo goed dat ik ook 2 jaar bij haar in de klas mocht blijven. Maar dat was niet omdat ik bleef zitten. Het bleef gewoon omdat een combinatieklas had het jaar erop. Dus ik ging netjes over naar de volgende. En ik weet nog, de eerste momenten dat je het woord boom opschrijft. Wie kan ze dat voor degene die schrijfmethode mee, kun je meemaken? En anderen hadden aap waarschijnlijk, hè? Aap, nood, mis. Dat is voor mijn tijd. Maar boom, roos. Ja, inderdaad. Dus dat zijn die eerste momenten. Een heerlijke tijd was dat de basisschool. Een periode waar ik met veel plezier aan terugdenk. En het schoolgebouw staat er al lang niet meer. Hier in Monster staat het schoolgebouw veel langer dan in Lelystad in die tijd. En daar heb ik mijn eerste woorden geleerd. En leren schrijven. En dan na 5 keer een stempel kreeg ik een sticker. Omdat je het goed gedaan had. En dat was de beloning waar dan een kind blij mee is. Dus de eerste basisschooltijd. En dan zit Erik daar en Anne zit daar. Dus ik weet zelfs de namen van de jongens nog die er in de klas zaten. Ik spreek ze nooit meer. Maar dat is hoe open je dan in het leven nog staat. En deze koester ik als een mooie herinnering. Maar ook daarin geldt dat het best kan zijn dat we andere herinneringen hebben aan onze basisschooltijd. In de kast staat geen foto van mijn middelbare school. Omdat ik daar een paar jaar heb meegemaakt dat het niet leuk was in het leven. En daar ben ik erg gepest. En ook dat draag ik eigenlijk nog wel mee in mijn rugzak. Maar het zit misschien wel in een vakje wat ik op slot laat. Tenminste vandaag voor jullie. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er een jaar geleden met een paar collega's over gesproken tijdens een retraite. En toen sprongen de tranen me weer in de ogen. En toen hebben we met elkaar uitgesproken, hey, hier moet ik toch nog weer wat mee. Daar zit nog iets van vroeger, weet je. En dat is een wond die geheeld is. Maar als je daarnaar kijkt, doet hij nog steeds zeer. En dat is zo van, oh jongens, wat als, weet je, wat als dat anders gegaan was. Hoe zou dat... Dat pesten bepaalt op de dag van vandaag een primaire reactie in mijn leven. Hoe ik reageer soms op kritiek van mensen. Nou, dat is gewoon hoe ik in elkaar zit. Dat is het deel van wie ik ben. Nou, ik zal nog eens iets anders pakken. Deze staat er ook heel klein. Een foto van het gezin waar ik uitkom. En dan sta ik hier achter in mijn mooie zijden overhemd. Dat was toen helemaal in, weet je, zo'n los zijden overhemd. Heel zacht. Dat was helemaal happy. En op een gegeven moment deed hem tot hier open. Dat kun je ook nog herinneren, tot hier open. En later ging die helemaal open, los eromheen. Maar een zijde overhemd, wat was ik er trots op. Ik heb er denk ik 2 jaar in rondgelopen, dat ding. Toen was ik 18 jaar op deze foto. Met mijn ouders erbij, een stuk jonger allemaal nog. En toen had ik mijn haar nog echt, hier zat nog wat. Tegenwoordig ga ik naar de kapper en in 1 knip is de helft van het geld verdiend. Want dan zijn ze halverwege mijn haar. Het eerste knipje is hup eraf. Ja, dus... Jan die zegt ook wel eens, I'm growing a forehead. Ik mag het wel zeggen, Jan, maar goed, weet je. Dus we groeien een voorhoofd. Het verstand komt met de jaren. En dat is aan de haardracht ook te zien. Maar je ziet daar een gezin wat goed functioneert op dat moment. Waar we allemaal samen bij God willen zijn, de Heer willen dienen. Maar is dat altijd zo gebleven? Nee, ook niet. Ook daar heb ik daar in mijn rugzak ook wel gedoe met me mee af en toe. Dat je botst en schuurt met elkaar. En deze middag heb ik thuis een gesprek met een aantal broers van mij. Daar zie ik eigenlijk aan de ene kant een beetje tegenop. Aan de andere kant willen we graag de boel weer... Het is niet heel ernstig, maar we willen gewoon... Nou ja, weer samen op 1 lijn komen. Weet je, draag ik mee in mijn rugzak. Nou, ik zal even wat sneller gaan. Iets anders. Mijn bijbeltje, mijn eerste bijbel. Gekregen op de basisschool. En die kreeg je dan in die tijd, weet je. Dan kreeg je een bijbel mee. Een NBG 1951 vertaling. En als ik die dan open doe, en vooral in het Nieuwe Testament... Dan vind je daar allerlei aantekeningen wat ik gemaakt heb in de loop van de jaren. Met zo'n klein roteringpennetje die ik dan meenam naar de kerk. En dan onderteken ik wat. En dan weer de verwijzing naar andere teksten. En langzamerhand werd dit een beetje mijn... Nou, dit is de Bijbel waarin ik opgegroeid ben. En daar een bladwijzer in ondertussen van Sette Matthias. Kun je nagaan hoe lang die er al in zit, weet je? En nu zijn de mannen, die zijn 20 en 21 en 19. Dus dat is een hele andere tijd. Mijn Bijbeltje. En ik draag, hij staat... In mijn kast, want ik gebruik tegenwoordig een andere vertaling. Maar vaak als ik op bezoek ga bij iemand die ernstig ziek is en al wat ouder is, dan neem ik deze weer mee. Omdat de NBG 51 onze hartstaal is voor degene die hiermee zijn opgegroeid, ken je deze tekst. He? Welzalig de man die niet wandelt. He? We hadden het er net over, Gerard die las psalm 1 bij ons. Ik zei gekscherend, dat is eigenlijk een psalm voor mensen die invalide zijn. Maar dat mocht ik niet zeggen van hem. Maar goed. Ik heb hem zelf gehoord van iemand die een keer in een rolstoel zat. Die zegt, Psalm 1 geeft me altijd troost. Maar goed, dat is nooit de bedoeling ervan. Dat is uit de context getrokken. Maar mijn bijbeltje. Nou, dan komen we bij een paar laatste dingen. Even kijken wat ik hier nog meer heb. Onze trouwkaart. In armoede gemaakt. Zelf gemaakt. Sarah heeft een tekeningetje gemaakt. Heel eenvoudig. Sarah Hermans en Jurgen Linderholz. Nou ja, en dan een tekst uit Hooglied. Zal ik hem lezen? Hij is heel zoetsappig. Als een lelie tussen de distelen, zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. Heerlijk. En dan komt het gaat over mij. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. It is I. En zo heeft ze deze tekening gemaakt. Ik heb niet de geboortekaartjes van onze zonen meegenomen, maar die zijn dezelfde tekeningen. We zijn in dezelfde stramien doorgegaan. Gemaakt in WordPerfect en gewoon afgeprint op papier voor weinig geld. Dan konden wij een trouwerij betalen terwijl we studeerden. Nou, ik ga het hier bijna belaten. Een babytje in de palm van Gods hand. En die we gekregen toen onze oudste werd opgedragen. En die staat ook gewoon in de kast. Dat we altijd veilig zijn in Gods handen. En ik denk dat we daar vandaag het over hebben. Maar wat ik niet heb laten zien aan jullie, dat staat voor iets wat misschien soms nog wel groter is. Of groter. Wat lastiger is. Kijk, en die zit in een ander vak, want ik wilde dit niet beschadigen. Soms dragen we gewoon een hoop ballast mee. En ook ik draag ballast mee. En waarom zit het erin? Ik weet het niet. Waarom neem ik er geen afscheid van? Het blijft erin zitten. En het kan ballast zijn wat je vroeg hebt opgedaan of wat je later hebt opgedaan. En dit is de lichte versie, want ik wilde die grote niet meenemen van 6 kilo. Maar het is net hoeveel ballast je dan meedraagt. En het kan soms zijn dat dit oploopt in de loop van je leven. En dan, weet je, dan zegt Jezus, weet je wat, geef dat ding maar aan mij. En ik geef je wat nieuws ervoor terug. Dat betekent niet dat dit allemaal weg is, hè. Dit krijgt gewoon een heel ander bestaan. Het wordt anders. Vandaag wil ik het hebben over vreugde als vrucht van de geest. En wat ook meenemen in dit leven. Vreugde gaat dieper dan de ervaringen die we hebben. En ik wil met jullie lezen Galaten 5, vers 22 tot 23. En dat is een hele korte tekst die deze weken elke keer weer in de preek ook terug zal komen of in de boodschappen. Want we kunnen zo verlangen naar vreugde. En dan staat hier in Galaten 5, vers 22, de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Daar mag hier wel even op blijven staan. En vorige week ben ik hier uitgebreid op ingegaan. Ja, dat Paulus zegt, daar is geen wet tegen. En je kunt aan de ene kant heel graag die wet willen volgen, en dat is ook goed, maar de wet red je uiteindelijk niet, en zeker niet het eerst Jood worden. En dan zegt hij, de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Vandaag wil ik stilstaan bij vreugde. Chara is dat in het Grieks. En hoe zou je vreugde nou kunnen omschrijven? Weet je, als we daar even kort over nadenken met elkaar. Dan ik heb het volgende op. Ik denk een soort diep ervaren blijdschap. Of misschien wel blijdschap onder alle omstandigheden. Het is een soort grondvreugde. Het zit er gewoon toch onder. Ik laat wat dingen zien. En het ene moment kan het ernstig zijn, het volgende moment is het mooi. Maar ik heb een hele goede jeugd gehad. Ik kijk daar met vreugde op terug. Sterker nog, die jeugd werd gelukkig in mijn jongere tijd afgesloten, doordat ik uiteindelijk mijn leven ook aan de Heer kon geven. En tot bekering kwam en me liet dopen. En dat geeft me diepe vreugde. Want dat heb ik ook nog in die tas zitten. Hij lag helemaal onderin. Namelijk dat Christus voor ons gestorven is aan het kruis. De spijker. Voor mij het bekeringsmoment. Ja, dit is een spoorspijker, hoor. Die gebruiken ze om een rails vast te slaan. Maar dat is ongeveer de maat die Jezus door zijn pols geslagen heeft gekregen. Dus dan weet je waar hij aan gehangen hebt. Hij heeft me diepe vreugde gegeven dat hij dat voor ons gedaan heeft. Maar de omstandigheden kunnen soms heel anders zijn. Weet je? Als je je gewicht mee torst of denkt aan de andere momenten dat het niet goed was. En toch blijft daaronder dan, en dat is denk ik de vrucht van de geest, blijft vreugde aanwezig van God. Wat er ook gebeurt, wat er ook aan de hand is, dat uiteindelijk dus de onmacht of de pijn of het verdriet ons niet overmandt, ons niet uiteindelijk te gronden zal richten, maar dat die vreugde blijft bestaan. En dat is de vrucht van de geest. En in vreugde zit ook iets van een ervaren goedkeuring van God, zou je kunnen zeggen. Diep ervaren blijdschap, een ervaren goedkeuring of een dankbare blijdschap. En daarbij weten dat we ook diepe vreugde kunnen ervaren in tijden dat het moeilijk is. Dat je even niet meer aan de horizon kunt zien waar je naartoe gaat. Nou, in Hebreeën hoofdstuk 12, daar wordt een paradox van aan de ene kant blijdschap, vreugde, en aan de andere kant soms ook lijden wordt helemaal uitgewerkt. En ik wil met jullie de versen 1 tot 13 lezen en een paar dingen daarbij aanstippen. Een soort paradox van vreugde en verdriet. Hoe zit dat dan met wat we meenemen uit ons oude leven, van vroeger uit? Niet eens ons oude, kan ook ons gewoon de ervaring zijn door het leven heen, naar de toekomst toe. Hebreeën 12. En de schrijver, we weten niet zeker wie dat is. Het is waarschijnlijk iemand uit de buurt van Paulus. Het lijkt af en toe wat op Paulus, maar we weten niet zeker wie Hebreeën heeft geschreven. Het is geschreven aan een Joodse geloofsgemeenschap, Joodse christelijke geloofsgemeenschap. En daarom de Hebreeën. En goed, dat even ter achtergrond. En dan zegt deze schrijver, en hij wijst keer op keer terug op de geschiedenis van het Joodse volk. Dus dat zie je er doorheen lopen en vandaar dat we dat ook zo interpreteren. Dus denk aan de grote verhalen van het Joodse volk. En dan zegt de schrijver nu, wij door zo'n menigte geloofsgetuigen zijn omringd, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Naast ervaringen in je rugzak, naast mooie momenten of verdrietige momenten, kun je ook zonden meenemen door het leven heen. Als een last. En dan blijf je misschien wel aanklagen dat je ooit het hebt uitgespookt, of je denkt, ik kan nooit meer bij God terugkomen. En dan kun je verstrikt raken. Het kan verslaving zijn, het kan allerlei dingen kan het zijn. En die moeten we van ons afwerpen. En dan zegt deze schrijver in vers 2, laten we daarbij de blik gericht houden de grond op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Degene die het geloof begonnen is en het af zal maken. Hou je blik op Jezus, kijk naar hem. Want denkend aan de vreugde, dus Jezus die dacht aan de vreugde die voor hem lag, liet zich niet afschrikken door de schande van het kruis die ertussenin stond. Jezus keek over het kruis heen, naar die vreugde die voor hem lag. Hij had die vreugde nog niet. En als je het lijdensverhaal leest, dan zie je een diep verdrietige Jezus die eigenlijk in doodsangst naartoe gaat en toch de stappen doorzet, omdat hij weet dat eens die vreugde zal ontstaan. Dus zelfs de vreugde die er nu nog niet is, daar kon Jezus naar kijken. En hij ging door daardoorheen. En wellicht had hij al een klein beetje van die vreugde op dat moment te pakken. En dit zijn moeilijke versen om te lezen hoor. Hij liet zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. En dan komt dat voorbeeld, dat werkt de schrijver in de volgende verse uit. Laat dat u doordringen waar hij stand hield, toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten. Opdat wij niet de moed verliezen en opgeven. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon waarvan hij houdt. Vinden wij lastige woorden dit in onze tijd. God moet vooral een hele lieve God zijn. Maar God straft ons soms ook. Hij pakt ons af en toe ook aan, net als een kind wat opgroeit. En dan neem je dat misschien ook weer mee in je rugzak. Hou vol. Hou vol. Het betreft hier een leerschool. God behandelt je als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar bent u bastaards. En bastaard is een buitenechtelijk kind. Daar komt nog bij dat wij, voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader, van alle geesten, en dan leven. Weet je, onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken. Dat is wel mooi, hè? Ze deden het zoals zij dachten dat het goed was. En dat was niet altijd goed. Ze hebben het geprobeerd, vaak met de goede bedoeling. Omdat ze dachten dat het zo moest. Maar gelovend is veel misgegaan, ook daarin. Dus ze berispt ons voor korte tijd en haar eigen goeddunken. Maar hij, God, berispt ons voor ons eigen bestwil. Om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen. Slechts verdriet. Maar op den duur. Op den duur. En deze vier woorden die gonzen door mijn hoofd deze weken. Op den duur. Plukt wie erdoor gevormd was, wordt er de vruchten van. Een leven in vrede en gerechtigheid. Hef daarom uw slappe handen op, strek de knikkende knieën en kies de rechte paden. Zodat de voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Een geweldig mooi stuk over hoe vreugde uiteindelijk ook ontstaat door lijden, door berisping, door bijsturing van God heen. Het leven is een marathon. En dat is niet van vandaag op morgen allemaal opgelost. En dat betekent dat we tijd mogen nemen. Dat we tijd mogen nemen om over dingen heen te groeien. Dat we tijd mogen nemen om zaken te verwerken die in ons verleden hebben gespeeld. En dat we daarbij uiteindelijk de blik mogen houden op Jezus. Degene waar we naartoe gaan. Toen ik even die wandeling had gemaakt naar Kijkduin, nou dan ga je overmoedig over de zandmotor heen. En uiteindelijk waren we daar. Toen hebben we daar eerst gegeten. Want het vaatje was aardig leeg. En dan moet je terug en dan hou je de blik op de toren van Monster gericht. Dan weet je, uiteindelijk komen we er wel. Dan had ik nog een tussentoren, dat is dan de watertoren. Ik denk, dan zijn we halverwege ongeveer. En dan doorlopen. Maar uiteindelijk hou je de blik gericht waar je naartoe gaat. En niet denken van, jongens, wat een rotend helemaal met elkaar. Nee, want we gaan weer lekker terug naar huis. En zo wandelden we dan door. En mogen ook de blik gericht houden op Jezus. En we zitten zo vaak dat we gaan kijken naar de omstandigheden van alles wat ons tegen zit. En dat heeft ons op een bepaalde manier gevormd en gekleurd. En dat hoort ook zo. Zo zijn we. We blijven niet een blanco blad. Maar uiteindelijk mogen we, wanneer we verder gaan, mogen we toch die blik uiteindelijk helemaal vooruitwerpen naar God die alles zal herstellen. En die dat nu al een beetje laat ervaren in de geloofsgemeenschap. Die dat nu al laat ervaren wanneer mensen weer bij elkaar komen, wanneer de verzoening en vergeving is onderling. Dan ervaar je een klein beetje wat het later zal zijn. Maar het leven is weer barstig. En dan mogen we gelukkig het voorbeeld nemen aan Jezus. Weet je, hij had bij wijze van spreken op maandag voor Goede Vrijdag naar de aarde gestuurd kunnen worden door zijn vader. Zo, ga jij er maar even naartoe. Vrijdag aan het kruis, zondag opstaan en maandag kom je terug. Weet je, dan was dat, waarschijnlijk was dan voldaan aan wat heel veel kerken ons verkopen als de evangelie. Jezus is voor jou gestorven en opgestaan, dat is alles. Maar dat is helemaal niet de realiteit. God was namelijk vanaf het begin van deze schepping al bezig om die mensheid weer terug voor zich te winnen. Terwijl wij zelf de andere kant op wilden lopen. En Noach gered, een volk geroepen uiteindelijk, allerlei verbonden daardoor aangegaan. En door dat volk heen uiteindelijk mocht zijn zoon komen en die heeft hij gewoon gewoond, die heeft hij geleefd. En dat is niet eventjes om nou oud genoeg te worden om te sterven aan een kruis. Nee, om ook nog de boodschap van God door te geven aan ons. En ons te helpen dat uit te leven. En dan is Jezus daarin ook een voorbeeld voor ons. Een voorbeeld hoe we pogen te reageren wanneer ons iets aangedaan wordt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat kon Jezus alleen maar zeggen omdat hij de blik had gericht op zijn vader. En hij minder afhankelijk was van wat de mensen om hem heen van hem vonden. En ik denk dat daar ergens een sleutel ligt wanneer je het hebt over vreugde als vrucht van de geest. Namelijk dat we weten dat God het uiteindelijk in zijn handen heeft. En dat we volkomen veilig zijn in zijn handen. En dat hij ons helpt. En dat hij ons vergeeft. En dat hij me af en toe ook al een draai om mijn oren geeft. En dat zit vooral in het stukje als ik een schuldgevoel ergens over heb. Of ergens mee strijd en worstel. Dan is God aan het werk. Want als God niet aan het werk was, dan streed ik er niet mee, dan worstel ik er niet mee, dan ging ik gewoon mijn eigen gang. Dus het feit dat je ergens mee strijdt, en misschien lukt het niet, hè? Maar het kan best zijn dat Gods geest daardoorheen aan het werk is in jou en je wil helpen om dat op te lossen. En datgene waarmee we strijden, heeft heel vaak te maken met wat er in deze periode van je leven is gebeurd. En wat je daarna nog meegenomen hebt. Soms als een jongetje of meisje misschien heel open de wereld inkeek. En vol vertrouwen had in mensen. En dan in één keer, op een bepaald moment, dan wordt dat vertrouwen beschaamd. En dan ga je je wapenen daartegen. Je bouwt een muur op om nooit weer geraakt te worden. Ik werd uitgescholden op school. Ik had geen vrienden meer op de middelbare school. Ik ging naar huis. Ik ging naar de jeugdgroep. En dan was het veilig en dan werd ik nooit uitgescholden. En gelukkig heb ik daar nog andere opleidingstrajecten meegemaakt waarin ik wel gewaardeerd werd. En waarin er wel aandacht was. Maar als ik toen de tijd, en het God zei, ik heb een tijdje in het onderwijs gezeten, als ik dan in de klas kinderen zag zitten, weet je. En soms zag je die oogjes, zag je gewoon. En dan brak mijn hart van binnen en denk, oh jongens. Wat draag jij mee? En wat gun ik jou zo die bevrijding die Christus kan geven? Dat je daar los van kan komen. En dat je echt die redding niet alleen dat kaartje voor de hemel mag hebben. Weet je? Dat is natuurlijk dat is de jackpot tot en met dat we uiteindelijk voor altijd bij God zijn. Dat het altijd goed zal zijn. Maar dat we in die tussentijd al die diepe vreugde mogen ervaren die God ons wil geven door zijn Zoon Jezus Christus. En vreugde is niet te creëren. Is niet te creëren. Het ontstaat. Het groeit. Het komt van binnenuit. Het is echt de vrucht van Gods geest. Hou je blik op Jezus gericht. En laat je onderweg door hem vormen. Want waar voeden we ons door? En heel langzamerhand kunnen we die dingen die daar staan, daar kunnen we het mooie in zien. En tegelijkertijd heeft het ons gevormd. Weet je, als je jong bent of zo en je denkt, ja, wat wil God later met mijn leven? Welke roeping heb ik? Dan zou ik zeggen, kijk even naar de dingen waar je goed in bent. En wat je meegemaakt hebt. Want het heeft je op een bepaalde manier heeft je dat gevormd. Tot wie je nu bent. En het kan maar zo zijn dat als je dan terugkijkt op je leven, wat daar gebeurd is. En de stapjes die je daar gezet hebt. Dat het een soort koers laat zien. Dat je denkt van oké, als ik dan naar God wil, dan moet ik ook ongeveer in dat spoor verder. Want daar ben ik blijkbaar goed in. Dat kan ik. Daar heb ik me in geoefend. En dan zijn er de dingen die niet goed zijn, die kun je ook weer helpen. Want die kun je gebruiken om anderen weer te sterken. Een aantal jaar geleden heb ik gesproken over dat Jezus met Petrus praat, vlak voordat hij doodgaat. Weet je, waar Petrus zegt van, ik zal u nooit verlaten. Dat gesprek. En in Lucas, Lucas schrijft op dat Jezus zegt, Petrus of Simon, weet dat Satan, de duivel, heeft jou opgeëist om je te mogen zeven. Om je door een zeef te trekken. Eigenlijk een soort Job gebeuren. En dan zegt Jezus, ik heb gebeden voor je dat je je geloof niet zult verliezen. En later, wanneer jij tot inkeer bent gekomen, dan moet je je broeder sterken. Dus Jezus zegt helemaal niet, ik heb gebeden dat je dat lijden bespaard blijft. Nee hoor, helemaal niet. God had ook tegen, of Jezus had ook tegen Satan kunnen zeggen, dat gaat niet gebeuren. Je zeeft hem niet. Je test hem niet. Ja, Jezus zegt, ik heb gewoon gebeden dat je het vol kan houden. Dat is raar, hè? Moet je maar eens lezen, Lucas 22 staat het in. Mij is het enorm geholpen. Omdat je door je leven heen soms door een zeef getrokken wordt. En dat de dingen niet goed gaan. En dat je valt, zonde begaat. Gewoon dat het niet goed gaat. Dat je ruzie krijgt met iemand. En dan kun je keer op keer weer teruggaan en denken van, oké, maar even van de situatie, even uit mijn eigen gelijk. Wat is hier aan de hand en hoe kunnen we bij elkaar komen? Hoe kunnen we die verzoening weer laten komen? Hoe kunnen we dit oplossen? En wanneer we daarvan geleerd hebben, tot inkeer gekomen zijn, dan kunnen we dat gebruiken om anderen te sterken. En kan ik het hier delen. Ik ben door een zeef getrokken in mijn jeugd. En ook in mijn volwassenheid. Ik ben hier in de gemeente soms ook door een zeef getrokken. Dat ik mijn eigen gelijk moest achterlaten. En uiteindelijk kunnen we elkaar daar weer mee dienen. En dat is waarom we een geloofsgemeenschap zijn. Dat we uiteindelijk samen bij elkaar horen. En diepe vreugde mogen ervaren. Ook wanneer nu bijvoorbeeld het jeugdwerk, zou je kunnen zeggen, door een zeef getrokken wordt. Jongens, waarom doen we jeugdwerk? Wat is de reden dat we dat doen? En hoe kunnen we daarbij helpen? Hoe kunnen we dat opbouwen? En er allemaal jamaars bij. En allemaal vragen. Van hoe moeten we dat in deze tijd doen? In de tijd die alweer anders is dan 10 jaar terug. Maar we hoeven de vreugde niet te verliezen. We mogen daarin hoop blijven houden, uiteindelijk. Dat God het af zal maken. En dat is het bijzondere aan ons leven als kinderen van de Allerhoogste. Ons uitzicht in het leven, hetgene waar we naartoe gaan, dat is echt de jackpot. Dat is het mooiste wat er is. Alles zal hersteld worden. En wij zullen daaraan mee mogen werken. En uiteindelijk zal Christus het afmaken wanneer hij terugkomt. En dan zal hij al die tranen afwissen van onze ogen. Al die pijn, alles wat erin zit. Al die ballast zal afgewist worden. Maar het heeft me wel gemaakt tot wie ik vandaag ben. Dus ik neem het ook weer mee. Maar het verdriet gaat eraf. En het komt tot bloei, tot volle wasdom. Tot wie we dan kunnen zijn in Christus. En zo kunnen we met open ogen lopen naar dat onbekende land van het oude lied. Zie, ik vraag u niet waarom. Nou, ik zou je eerlijk zeggen, ik vraag wel vaak waarom. Want soms wil ik dat helemaal niet. Maar uiteindelijk lopen met de ogen open naar het beloofde land. Omdat we God volgen in alles wat er gebeurt. En kan ons niks meer overkomen. Hou je blik op Jezus gericht, degene die volhield. Jezus die ons onze prijs heeft betaald. Jezus die de Zoon van God is. Jezus die onze Heer is en het begin en het einde. De bron van onze vreugde. Hij is degene naar wie wij toe gaan. Enkel Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dan kunnen we onze tas volladen met de vreugde van Christus. En die vol vreugde meenemen. Zoek je vreugde in Hem. En Hij zal het geven. Hij zal je herstel geven in het diepste van je ziel. En dan kijk je terug op een leven. En dan zie je misschien ergens in de verte nog achter je de dingen die niet goed waren. Maar langzamerhand, op den duur, zie je vruchten van de geest ontstaan. En vreugde is er daar één van. En dan word je steeds vrolijker. Steeds blijer. En ik hoop dat we hele blije, oude mensen mogen worden op den duur. Die vrolijk in het leven staan. Want weten wat voor ons ligt nog veel mooier is dan dat lange wat al achter ons ligt. Weten dat we gewoon vooruit gaan. En dan wil ik je aanraden om het magazine mee te nemen. Vergeet het niet, want er staat een geweldig mooi stuk in van Broeder de Koning. Over zijn hobby die hij heeft, dat hij lekker nog naar zijn druiven gaat. En ondertussen de vreugde voor zich heeft. Dat hij voor altijd God mag dienen met wie hij is. Dat hoop ik dat we mogen zijn. Blije mensen. Voor altijd bij God en bij elkaar. En in de tussentijd, tot we daar zijn, de woestijn waar we doorheen gaan, mogen we onze rugzak opnemen, voldoende eten en drinken bij ons, eten, avondmaal drinken, en samen onderweg gaan met wie God is. En daarom wil ik uiteindelijk sluiten met Filippenzen 4, vers 4 tot 9. En ik hoop dat je dat mee mag nemen, wanneer je denkt aan de vreugde, die uiteindelijk meer en meer zal gaan groeien in onze harten. Filippenzen 4, vers 4 tot 9. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals. Er is een soort opdracht erbij. En dat is natuurlijk ook weer het lastige. Het is vrucht van de geest, maar je moet er ook een beetje aan doen. Denk aan vorige week, aan de turbo. Weet je, Gods geest blaast erin. Dus we kiezen ervoor. We kiezen voor vreugde, zou je kunnen zeggen. En uiteindelijk zal God die vreugde voller maken. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Vreugde is ook een soort van, ik heb er zin in. We gaan ervoor. Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. En dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is, wat mooi is. Alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is, goed om te doen en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de vrede en de God van de vrede zal met u zijn. Met andere woorden, kijk naar het goede. En daarom is het lezen van die Bijbel zo belangrijk. Want doe je de krant open, dan kijk je naar het slechte vaak. Vaak, niet altijd, maar meestal wel. Want daar gaan dingen niet goed, dan is het nieuws. Maar kijk naar het goede. Vul je met het goede. En dan zal die vreugde meer en meer groeien in je leven. En deel met elkaar, straks bij de koffie. Gewoon iets waar je zin in hebt, waar je plezier in hebt. Misschien even de koudste winter die je hebt meegemaakt. Gewoon om plezier te maken. En dat je uit mag zien naar wat voor ons ligt. En de vreugde van God zal meer en meer in ons groeien. Ik hoop dat we een kerk kunnen zijn en blijven. Die elkaar met vreugde ontmoet. En waarin we mogen weten dat God uiteindelijk alles af zal maken. En wat er niet goed is, beter zal maken. Amen.